Welkom bij de podcast van Huisarts en Wetenschap. Breng de wetenschap naar je spreekkamer met onze podcast over interessante artikelen, NAG-richtlijnen en natuurlijk het laatste nieuws.
Goedendag beste luisteraar, leuk dat jullie luisteren. Deze podcast gaat over trombocytopenie en immuuntrombocytopenie bij volwassenen, oftewel de ITP. Dit is een lekker internistisch onderwerp waar we op een huisartsen manier over gaan praten. Ik ben Femke Veldman, huisarts, en ik zit hier aan tafel met Sofia Amini. Goedendag.
Goedendag.
Het is een prachtige Afghaanse naam. Je komt oorspronkelijk uit Afghanistan.
Ja, klopt.
Op je 9e naar Nederland gekomen. En nu ben jij AJOS, oudere geneeskunde. En je bent gepromoveerd omdat je aanvankelijk eigenlijk hematoloog wilde worden. Maar die plannen zijn helemaal gewijzigd. En je bent dus gepromoveerd op ITP begin van dit jaar.
Klopt.
Ja. ITP is uitgebreid in het onderwerp naar ook trombocytopenie, omdat dat voor huisartsen ook erg relevant is om het over te hebben. Dus die twee onderwerpen die gaan we hierin bespreken. Wat ik al zei, flink internistisch, maar we gaan gewoon de juiste huisarts handvatten geven hoe hiermee om te gaan, over de alarmsymptomen, mogelijke oorzaken, suggesties voor diagnostiek en wanneer moet je een patiënt doorverwijzen naar de tweede lijn. En tot slot gaan we dus ook in op de diagnose immuuntrombocytopenie. Ik dacht altijd dat het idiopathische trombocytopenie was, maar dat is in 2009 al gewijzigd naar immuuntrombocytopenie.
Klopt, ja.
En hoe we dan die patiënten ook moeten begeleiden. Nou, hartstikke leuk dat je meedoet.
Ja, dankjewel. Leuk.
Nou, Sofia, dan gaan we van start met trombocytopenie. Wat is het?
Trombocytopenie is eigenlijk heel simpel. Laag bloedplaatjes aantal in het lab. En meestal kom je daar als huisarts, denk ik, ook, hoe zeg je dat?
Per toeval
achter. He, iemand prikt om een andere reden bloed en dan kom je erachter, hey, die bloedplaatjes die zijn te laag, wat nu? Eigenlijk kijk je dan naar hoe hoog zijn die bloedplaatjes. De waarde van bloedplaatjes moet boven de 150 zijn. Tussen 150 en 400 is in het lab normale bloedplaatjes aantal. Onder de 150 doe je eigenlijk nog niet zoveel. Dus tussen 100 en 150 is het officieel wel trombocytopenie, omdat het te laag is, maar doe je daar niks mee. Nou, dat gezegd hebbende, dus dat noemen we dan een milde trombocytopenie. Nou, wordt het wat matiger, dan hebben we het over tussen de 50 en de 100. Dat is wel al iets om op te volgen, om te kijken, oké, heeft die man nog klachten erbij? Is er iets anders aan de hand? Of hoort het bij deze patiënt? Dat heb je soms. Wat je meestal doet is kijken naar het oude lab. Heb je al een ouder getal? Komt die van 400, dan is hij nu 75. Heb je natuurlijk een ander verschil dan als je iemand altijd al tussen de 110 en de 120 zat en nu op 70 zit. Dat is denk ik goed om naar te kijken. Dus naar het beloop en naar de klachten van de patiënt. Is hij onder de 50, dus dan praat je echt over een ernstige trombocytopenie. Dat is altijd een reden om contact op te nemen met een internist of een internist-hematoloog. Van ja, wat wil je ermee? Meestal wil je dan eigenlijk sneller opvolgen. Binnen een dag of twee wil je dan een nieuw getal. Van zakt die verder? Blijft die stabiel? Of was het een keer een foutmeting? Dat is eigenlijk het eerste wat je wil doen. Kijken of je een foutmeting eruit kan halen. Laboratoria bellen je vaak vanzelf ook op. Hé, ik heb allemaal klonteringen. Ik wil eigenlijk opnieuw dat iemand bloed laat prikken. En dan prik je vaak. Prikken zij dan in twee verschillende buizen. Een normale EDTA-buis en een citraatbuis. En dat bekijken ze, hè? Of daar discrepanties in zitten.
Ja, want dat is dus een fout positieve meting. Dat hij dus laag aangeeft. Maar dat is eigenlijk helemaal niet zo. En dan doe je een juiste meting in een citraatbuis.
Juist, ja. Dus dat is eigenlijk je eerste stap. Is die trombocytopenie, is dat ook echt zo? Nou, als dat niet zo is, dan was de foutmeting. Nou, ga je weer door. Is het een echte trombocytopenie? En iemand heeft blauwe plekken, natte bloedingen, dus echt bloedingen, tandvleesbloedingen heb ik het over, heeft gemenstruatie, bloed bij de ontlasting of bij de urine, of droge bloedingen, met name blauwe plekken. Dan spreek je van toch bloedingen, want er is dus vaatwandschade. Blijkbaar kunnen die bloedplaatjes het vaatwand niet zodanig dicht houden dat het bloed ertussendoor sijpelt. Mm-hmm. Zo leg ik het in ieder geval uit aan patiënten. Dan heb je eigenlijk een blauwe plek. Dan moeten mensen toch onderzoek krijgen wat er aan de hand is. Als dat aan de hand is, vraagt de internist in de regel laagdrempelig om toch naar de spoedeisende hulp te komen.
Ja. Ja, dus je kijkt naar de hoogte en daarin ook het beloop en of iemand de klachten heeft.
Juist.
Droge en natte bloedingen, ik heb er nog nooit van gehoord, maar ik neem het mee. En Je zei 100 tot 150. Dat is mild, daar doe je niet zoveel mee. Ja. Maar dat volg je wel op, toch?
Kijk, als iemand eigenlijk zijn hele leven rond de 100, 120 zit... dan doet, en dat en iemand heeft geen klachten, hoef je daar niks mee te doen. Bij trombocytopenie sec ben je natuurlijk bang voor bloeding. Mm-hmm. Nou, je bloedt eigenlijk pas bij bloedplaatjes onder de 5 tot 10. Dus dat is een enorme range waarbij je dus helemaal geen bloedingen hebt. Mm-hmm. Dus als iemand bloedplaatjes heeft boven de 100... dan noemen we dat niet eens een echte trombocytopenie... behalve dat dat een labwaarde technisch een trombocytopenie is. Er zijn ook hele volksstammen die hebben een wat lager bloedplaatjesgetal. Dus tussen die 100 en die 150... zie je vaak bij mensen met Afrikaanse komaf. Sommige mensen hebben dan malaria doorgemaakt of zoiets. Dat ze daardoor een wat lager bloedplaatjesaantal hebben.
Grote mild. Dat komt natuurlijk daar veel voor bij malaria. En dan maak je dan denk ik de trombo's.
Je vangt dan sneller de trombocyten weg in de mild. Want de mild en de lever zijn de plekken waar trombocyten die verouderd zijn naartoe gaan. Als je een grote mild hebt, dan heb je vaker een lager bloedplaatjesgetal zonder dat dat klinische consequenties heeft.
Ja, ja.
Dus daar hoef je helemaal niet zoveel mee te doen. Als je weet, iemand heeft altijd 100, 120, hoef je daar dus niks mee te doen. Maar gaan ze van 400 naar 100, dan heb je natuurlijk een ander beloop. Ja, ja. Dus dan heb je hetzelfde getal. Maar wil je weten van, waarom heeft iemand normaal gesproken 400 en nu ineens 100? Dan wil je weten of het niet morgen 50 is.
Ja. En laten we dan nog eens kijken naar de verwijzing. Wanneer moet je inderdaad er direct wat mee?
Bloedplaatjes onder de 50 moet je eigenlijk direct wat mee. Dat betekent uitvragen, heeft iemand klachten? Is iemand suf? Heeft iemand vocale uitvalsverschijnselen? Dan wil je iemand eigenlijk direct insturen. Dat willen de internisten dan ook wel graag weten. En dan zeggen ze ook, kom maar vandaag nog bij die klachten.
Suf, vocale uitval, waar doel je dan op?
Dan zit je meer te kijken aan neurologische verschijnselen. Mm-hmm. Dat kan passen bij bijvoorbeeld zo'n TMA. Zo'n trombotische microangiopathie. Dat is eigenlijk een soort verzamelnaam voor verschillende redenen van lage bloedplaatjesgetallen. Mm-hmm. Waarbij je trombi maakt. Daarin zitten de bloedplaatjes. Waardoor je dus in het bloed lage bloedplaatjesgetal hebt. Dus die mensen maken microtrombi. En die kunnen overal naartoe gaan. Mm-hmm. Naar de hersenen. En daar kunnen mensen dus ook suf van raken. Maar kunnen ook een soort CVA-achtig beeld laten zien. Dus dan wil je eigenlijk meteen daar wat mee. Nierinsufficiëntie kan ook bij die thema. Dus bijvoorbeeld bij een heuspassen of een TTP. Dan wil je dat mensen ook echt direct binnen nu en een uur bij wijze van spreken op de spoedeisende hulp zijn.
Wow.
Dus als je ook nog andere labwaarden hebt, een creatinine wat veel te hoog is, of mensen zijn klinisch echt niet lekker, of je hebt een gek gevoel, je herkent iemand niet terug. Als je die patiënt goed kent en je merkt, deze patiënt is helemaal niet zichzelf, dan zou ik gelijk insturen. Dus dat is een echt acute situatie. En heb je een bloedplaatjesgetal boven de 50, iemand denkt, eigenlijk prikte ik het meer omdat ik een andere reden had, dus per toeval, dan heb je best een paar dagen om te kijken, wat doet hij daarna?
Ja. Maakt dat dan nog uit hoeveel bloedverlies iemand dan heeft? Hoe makkelijk iemand bloedt? Of is het gewoon, het gaat erom verhoogde verhoogde bloedingsneiging.
Verhoogde bloedingsneiging, ja.
En een laag trombocytengetal betekent gewoon een direct overleg.
Ja. Ja. Ja, want het punt is namelijk ook met dat verhoogde bloedingsneiging, sorry. Je wil eigenlijk is een soort aan- of uit-principe. Omdat als je ziet dat iemand een blauwe plek heeft op een plek waar die zich niet heeft gestoten, dus eigenlijk een spontane bloeding hebben ze dan over, dan kan dat dus ook in de hersenen gebeuren. Dat is eigenlijk een beetje de gedachtegang.
Ja.
Dus het is een beetje aan of uit.
Ja. En dan heb je het over onder de 50. Is er dan ook nog daar verschil te maken?
Dat onderzoek komt eigenlijk meer uit de anesthesiehoek. Want we weten eigenlijk niet precies wanneer iemand en waarom iemand gaat bloeden. De ene patiënt bloedt al bij bloedplaatjesgetal van 30. Dan praat ik even over ITP-patiënten of 20. En de andere patiënt, ik heb één patiënt gehad en die had een bloedplaatjesgetal van 1. En die man had dat al een half jaar. En die zei, je kijkt heel angstig. En ik was toen nog anios en ik was een beetje zo beginnend natuurlijk. Dus ik vond het super spannend. En die man die zegt, luister eens, lieverd, zei hij nog. Mijn bloedpijnstof, dat is 1, maar dat is hier al een half jaar. Ik vind het wel goed met jullie. Ik wil gewoon lekker nog vliegen naar Amerika. En nou ja, wij zaten een beetje met knikkende knieën. Nou ja, weet je, zelf weten dan maar. Want we kunnen hem natuurlijk niet vastbinden, gelukkig. maar die man die had zoiets van, ja, dit heb ik al een half jaar en dit hoort bij mij. Ja. Het is even goed zo. Ik ben even klaar met die medicijnen. dus daarin heb je een heel groot verschil tussen mensen. Dus de een bloed al bij 20 of 30 en de ander bloed nog niet eens bij 1. Ja. Dus daarin ga je ook heel erg met de patiënt mee. En nu praat ik dus over een ITP-patiënt die dit al jaren heeft en er zelf heel veel ervaring mee heeft. De andere kant is dat dus ook bijvoorbeeld een paar ITP-patiënten was tegen mij zeggen, ja, weet je, ik wil eigenlijk niet naar mijn huisarts. Want die zijn altijd in paniek over mijn bloedplaatjesgetal. Want die zijn, dat is dan 10 of 20 of zo. En dat is natuurlijk een heel laag getal. Maar die mensen zijn er al jaren mee bekend. Dus die zeggen, ja, ik kom wel gelijk hier naartoe. Want jullie raken tenminste niet in paniek. En dat maakte ook wel dat wij dachten, toen deze vraag bij ons werd gesteld voor dit artikel, van nou, misschien moeten we er dan iets schrijven voor collega huisartsen. Omdat ik me best kan voorstellen dat het een spannend iets is om te zien in het lab. Dat als iemand een bloedplaatsgetal heeft van 10. Ja, dat is niet zo gek. Als je daarvan zegt, oké, er moet nu iets gebeuren. Zeker. Maar het is ook fijn om te zeggen, oké, ik heb 2 minuten de tijd om die alarmsymptomen uit te vragen. Kijken wat ik ervan vind. En als iemand dus al bekend zou zijn met ITP, ja, dan heb je natuurlijk veel minder haast dan als iemand vorige maand nog een bloedplaatsgetal had van 200.
Ja. Helder. Ja, en we hebben het nu over alarmsymptomen en we gaan het straks hebben over oorzaken en zo. En dit artikel, dat is een hele mooie onderlegger om te gebruiken, erbij te pakken op het moment dat je hierin vastloopt en dat je weer wil weten van hoe zat het ook alweer. Met een heel duidelijk algoritme hoe je dat moet volgen en waar je dan aan moet denken. Dus dit is het verhaal, maar dit artikel is zeker iets om even in je eigen documentjes op te slaan om erbij te kunnen pakken.
Ja, en een van de redenen dat wij dit artikel graag wilden maken met het algoritme, mm-hmm. is dat we hopen ergens dat dat een beetje net als het anemie-algoritme, ergens terechtkomt, zodat je meteen in 1 oogopslag kan zien van wat moet ik nu met dit trombocytengetal?
Ja. Goed. Hebben we alle alarmsymptomen besproken?
Nou, ik denk het eigenlijk wel. Dus ik denk wat belangrijk is voor die alarmsymptomen is er een bloedingsneiging? Tekenen van nierinsufficiëntie of van neurologische klachten. Dus sufheid, hoofdpijn, niet zichzelf zijn. En dan vergeten we er eentje, dat zijn tekenen van hemolyse. Maar ja, dan zou je klinisch gezien, praat je dan eigenlijk natuurlijk over geel zien. Dan moet iemand wel behoorlijk hemolyseren voordat je dat ziet, denk ik. Maar stel je hebt ander lab ook aangevraagd. Dus je hebt kalium, LDH, ASAT, bilirubine en een wat verhoogd is en een haptoglobine wat verlaagd is. Dat wijst op hemolyse. Dus dat kan ook nog een reden zijn om met spoed in te sturen.
Ja. Nou, ik heb gewaarschuwd, hè? Het is internistische podcast. Dus het mag deze keer. Dan, als er dus geen alarmsymptomen zijn en je gaat gewoon door met het trombocytengetal wat je dan hebt gekregen vanuit het lab. Laten we even naar de anamnese, lichamelijk onderzoek en het aanvullend onderzoek beginnen. Wat vraag je verder uit?
Toch die bloedingsneiging, dat is denk ik eigenlijk de allerbelangrijkste voor anamnese. Want vervolgens ga je eigenlijk best wel snel over op lichamelijk onderzoek. Sommige mensen hebben stiekem purpura of petechie. Die hebben ze zelf niet gezien, omdat het bijvoorbeeld op hun rug zit. Ja. Dus je moet eigenlijk even die hele huid onderzoeken.
Ja. Even het verschil, purpura en petechie?
Ja, ik zei purpura, maar ik versprak me een beetje. Purpura bestaat bijna niet meer, omdat je dan vaak zo'n diepe trombopenie hebt. Dat je echt van die paarse plakkaten, dat is echt purpura. Dat was vroeger, kwam dat veel voor, omdat je dan relatief laat achter een diagnose kwam. Maar dat zien we eigenlijk niet meer. Petechieën zijn echt hele kleine, niet wegdrukbare stipjes op de huid. Vaak zie je dat vooral bijvoorbeeld op de onderbenen. Dat is gewoon puur zwaartekracht.
Okay.
Lichamelijk onderzoek ook nog met kijken of de lever en de mild vergroot zijn. Ik weet niet of je dat nog heel uitgebreid doet en kan. Maar ik vond het zelf best wel lastig. Want als je echt een hele grote mild en lever hebt, vooruit. Maar als die een heel klein beetje vergroot is, dan is dat natuurlijk wel weer vrij specifiek. Klieren, of je niet nog klieren vond, dat kan ook nog een voorbode zijn van een andere hematologische maligniteit bijvoorbeeld. Dus even in de hals voelen, in de liezen, even mild,
ja.
Dan beter denk ik wel.
En dan het aanvullend onderzoek. Wat moet je nog extra mee bekijken? Wat moet je nog extra onderzoeken?
In de huisartsenpraktijk kun je dan, als je eigenlijk alleen een bloedbeeld hebt aangevraagd, kun je nog kijken naar dus de rest van het bloedbeeld. Want je wil weten, is er sprake van een pancytopenie of is het alleen trombocytopenie? Dan wil je nierfunctie, leverfunctie om te kijken, is er sprake van eventueel een TMA? En is er sprake van hemolyse? Bij jonge vrouwen zwangerschapstest. Nou, dan ben je al denk ik best wel een end. Ik zou nog een TSH meenemen voor schildklierproblemen, omdat dat een auto-immuunziekte is. En ITP is ook een auto-immuunziekte en dat komt vaak samen voor.
Ja, en dit staat ook allemaal in het artikel om daarna te kunnen lezen. Nou, en dan hebben we alle informatie op een rij. De differentiaaldiagnose die is vrij uitgebreid. Die tabel in het artikel is heel erg handig om op terug te vallen. Maar kan je nu een beetje een overzicht geven? Waar moeten we aan denken bij een laag trombocytengetal?
Het eerste en bovenaan staat een pseudotrombocytopenie. Dus die heb je dan al ergens eerder al uitgesloten.
De pseudotrombocytopenie die sluit je uit door een citraatbuis af te nemen. En dan weet je of het echt zo is. Yes.
Precies, ja. En dan is het eigenlijk heel simpel. Of het is een verminderde aanmaak. Dus dan praat je over een beenmergprobleem. Ofwel door bijvoorbeeld primair beenmergaandoening. Een MDS, een myelodysplastisch syndroom. Waarbij je eigenlijk in meerdere cellijnen ziet dat het verlaagd is. Of het is bijvoorbeeld medicamenteus toxisch, patiënten met alcoholgebruik. Dat is een hele beruchte, dat mensen dan alcoholist zijn, stiekem, en dan een bloedplaatsgetal hebben van 70.
En dat is een aanmaakprobleem of een afbraakprobleem?
Dat is een, nou, dat is trouwens een beetje van beide.
Denk ik,
ja, klopt. Maar het is vooral ook een aanmaakprobleem, omdat je dan daarmee, eigenlijk is dat beenmerg toxisch, zoals we dat noemen. Dus je beenmerg wordt dan, ja, een beetje gedempt, laat maar zeggen. Ja, en de trombocyten die zijn daar extra gevoelig voor. Je ziet dat minder voor je HB en je leukocyten. Dus het zegt op trombo's.
Ja, en dat komt dan door een vitamine B-probleem weer? Of is dat gewoon echt op basis van de alcohol?
Op basis van de alcohol zelf, dus direct. Ja.
Ja.
En natuurlijk ook op je vitamine B. Maar goed, B12 is dan weer iets minder alcohol gerelateerd. Dus natuurlijk meer B1.
Ja. Ja.
Is het de internist die zijn aan het worden?
Weet je. Nee.
Ik ben niet eens internist.
En dan de vergrote mild natuurlijk bij een levercirrose die dan meer afbraak geeft.
Ja, klopt. Ja. Dus dan heb je zowel een aanmaakprobleem door je alcohol direct als een secundair afbraakprobleem eigenlijk door je levercirrose.
Ja. Ja.
Daarnaast is het ook zo dat je TPO, dus je trombopoïtine, dat is eigenlijk de EPO voor je trombocyten, die wordt gemaakt in de lever. Dus als je al überhaupt een leverprobleem hebt, kun je ook nog weer een aanmaakprobleem hebben.
Oh ja.
Dus dat. En dan heb je een toegenomen afbraak of verbruik. Nou, daar hebben we al een deel van besproken, namelijk die vergrote mild. Maar ook ITP, die geven vaak ook een toegenomen afbraak of verbruik van die trombocyten. En wat je ziet is dat bijvoorbeeld een ITP weer tegelijkertijd voorkomt met SLE, omdat dat een soort van auto-immuun fenomeen is.
Ja.
Waarbij patiënten met een auto-immuunziekte weer een verhoogde kans hebben op een andere auto-immuunziekte.
Ja. Dus als ik dit samenvat, is als je ITP hebt, dat is een auto-immuunziekte, dan heb je ook kans op andere, een vergrote kans op andere auto-immuunziekten, zoals een SLE. En bij de ITP heb je die trombocytopenie, maar bij een SLE-sec niet.
Niet per se, nee.
Nee, okay.
Klopt. Dan heb je natuurlijk ook medicatie die trombocyten afbreken, heparines, NSAID's, penicilline. Sommige mensen reageren daar heel sterk op en krijgen trombocytopenie. Stop je het medicament, dan moeten de plaatjes ook weer omhoog gaan.
Dus NSAID's is in de huisartspraktijk een belangrijke. Heparines, ja, dat komt in die zin weinig voor. Zijn er nog meer?
Penicilline.
Penicillines, ja.
Ja. En trouwens, een heparine kan me best voorstellen dat iemand uit het ziekenhuis wordt ontslagen met nog een aantal weken fractie.
Ja.
Daar kun je nog best wel een reactie op zien.
Ja.
Dan komen we op allemaal veel minder waarschijnlijke diagnoses. Dus dat maakt dat ik ze het een beetje, ik zit een beetje te dubben of we die allemaal moeten opnoemen. Want mensen met infecties zoals malaria, dengue, HIV, hepatitis C, CMV, die hebben allemaal kans op trombocytopenie.
CMV komt wel redelijk nog wat voor. Dat merk je wel. Is het dan ook EBV?
EBV staat er ook tussen. En
ja.
Rubella.
Ja.
Dus ik weet niet hoe vaak je de diagnose stelt.
EBV en CMV nog wel
regelmatig.
Ja, dat is van die groep de meest voorkomende dan.
Ja, terwijl andersom, als je trombocytopenie ziet en je denkt, Dit is iemand die ook net in de tropen is geweest. Dan kan ik me voorstellen dat je het hele rijtje inzet. Maar je kan ook insturen.
Ja.
Dat is een beetje afhankelijk van hoe ernstig de trombocytopenie en de klachten zijn.
Ja.
Ja. Dan als je een echt hele zieke patiënt hebt, een diffuus intravasale stolling. Nou ja, weet je, dat dan, als het goed is, zit hij dan al in de ambulance.
Ja.
Als je daaraan denkt. TMA, dus trombotische microangiopathie. Dan praten we, dus dat is eigenlijk een verzamelnaam voor ziektes als TTP en HUS. Dan heb je dus ook nierfunctiestoornissen. Vaak zijn mensen dan echt niet lekker klinisch ziek.
Want dan zijn er allemaal bloedpropjes die organen doen falen.
Ja.
Ja. Dus dit zijn de zeldzamere oorzaken die je hier opnoemt.
Ja.
Ja. Dan hebben we natuurlijk nog ITP.
Ja, ITP.
ITP, nou daar heb jij 4 jaar lang je in gestort.
Ja, 4 jaar had ik ervoor, maar ik geloof dat ik er 6,5 jaar over heb gedaan.
Alsjeblieft. Nou, dan gaan we die 6,5 jaar gaan we nu heel huisartsrelevant maken. En dan de afsluitende 10 minuten om hier ons beeld over te schetsen.
Ja, nou, ITP is dus echt een beetje mijn hobby geworden. Mag ik dat zeggen? Dat is heel nerdy, hè?
Beetje.
ITP is namelijk een heel interessant ziektebeeld. Vroeger heette dat dus inderdaad idiopathische trombocytopenische purpura. En in 2009 toen hebben ze met z'n allen besloten, we moeten dat niet meer idiopathisch noemen. Want eigenlijk weten we al sinds de jaren 50 dat het een immuungemedieerd ziektebeeld is. In de jaren 50 heeft Wellington proef gedaan. Waarbij die man, dat is een hematoloog, die heeft dus co-assistenten volgens mij. Een medisch student heeft die bloed gegeven. En in eerste instantie zichzelf trouwens. Heeft hij een bloed gegeven van een patiënt met ITP. Dat heeft hij bij zichzelf geïnjecteerd. En toen gingen zijn bloedplaatjes aantallen dus ook fors naar beneden. En dat is dan met een paar dagen weer opgekropen. Daardoor wist hij, er zit iets in dat bloed wat maakt dat die bloedplaatjes worden afgebroken. Dat was het allereerste experiment waardoor we wisten, oké, dit is niet meer idiopathisch, maar in ieder geval immuungebineerd.
Als je het over nerdy hebt, dat is pas nerdy. Als je die man, je eigen
doet. Het is ook een beetje gevaarlijk, dacht ik later.
Nou ja, behoorlijk. Ja.
Ik geloof dat zijn bloedplaatsaantal ook echt naar de 10 was gezakt of zoiets. Want je krijgt ook nog eens gewoon allogeen bloed van een ander.
Ja.
Er is helemaal niks gematcht daar.
Nee, wauw.
Ja,
oké. Okay.
Ja. Wat wij weten van ITP nu is dat het zowel een aanmaakprobleem is als een afbraakprobleem. En dat dat heel groot deel is, zeker wel 80%, antistofgemedieerd. Waarbij je dus antistoffen hebt die zowel direct tegen de levende bloedplaatjes in je circulatie, zou ik maar zeggen, vechten. Als dat ze op het beenmergeffect hebben. Waardoor je beenmerg dus ook niet voldoende bloedplaatjes kan aanmaken. Dus je hebt aan beide kanten dat de bloedplaatjes aantallen naar beneden gaan. Normaal gesproken, als je geen ITP hebt en je bloedplaatjes aantal zakt, ja, jouw beenmerg is zo potent dat het binnen een dag of twee alweer voldoende bloedplaatjes heeft aangemaakt. Maar bij ITP is het dus dat je zowel de bloedplaatjes zelf worden aangevallen als je beenmerg. Dus je kan ook niet meer voldoende aanmaken.
Ja.
Een deel van mijn onderzoek ging ook over die antistoffen. Ook behoorlijk nerdy was dat natuurlijk. Waarbij we daar onderzoek naar hebben gedaan van hoe komt het nou dat een groot deel van de ITP-patiënten die antistoffen heeft, maar niet allemaal.
Mm-hmm.
En hoe komt het dat sommige ITP-patiënten dan wel degelijk reageren op de behandeling en andere helemaal niet? Dus die hebben alle lijnen al zo'n beetje gehad, inclusief een miltverwijdering.
Mm-hmm.
Terwijl sommige patiënten een paar maanden prednison krijgen en dan is het klaar. Dus het is fascinerend dat dat zo uit elkaar ligt eigenlijk.
Heel fascinerend.
Ik word ernstig uitgelachen hier, maar vooruit. Mocht je dus een ITP vangen, en dan praat ik eigenlijk over iemand die niet ziek is, een laag bloedplaatjesgetal heeft, al het andere in het lab is perfect. Ja, die stuur je dan een keer wel naar de internist, want als je een bloedplaatjesgetal hebt van 21, ga je ook niet zitten wachten, zeg maar. Ook al omdat iemand klinisch er goed uitziet. Die moet wel een keer gezien worden door een internist hematoloog, en liefst binnen een dag of twee, zeg maar. Omdat je dan toch dat ernstige trombocytopenie hebt.
Ja.
Wat er dan gebeurt is, nou, de hematoloog die zet vaak nog meer in om te kijken of het niet bijvoorbeeld een H. pylori is. Want H. pylori krijg je ook trombocytopenie van.
De gewone, dus niet de ITP, maar dat hoort nog bij het rijtje van de differentiaaldiagnoses bij de trombocytopenie.
Nee, dat hoort echt bij ITP.
Oké, okay, ja.
Ja. antistoffen tegen H. pylori. Die herkennen ook trombocyten als een soort H. pylori-achtig beeld. Ja. Dus dan heb je een beetje dat mimicking. Waardoor je die antistoffen tegen je H. pylori, waar je natuurlijk ook vanaf wil, die gaan dus ook tegen je eigen bloedplaatjes aan. En dan krijg je dus ITP.
Ja.
Wat dus vaak helpt, niet altijd, is dus gewoon een eradicatie van je H. pylori. Dus een PPI en die twee antibiotica.
Ja. Oké, we zitten nu in de tweede lijn met eventueel een H. pylori-test die de tweede lijn dan zou doen. Het is goed om daar aan te denken. Laten we nog eens even teruggaan naar de basis van de ITP. Welke algemene kennis van de ITP is nodig voor de huisarts?
Nou, dat de pathofysiologie zowel een afbraak als een aanmaakprobleem is. Dat de meeste patiënten binnen 3 maanden eigenlijk in remissie raken en misschien nooit meer ITP krijgen. Maar ook dat als patiënten langer dan 1 jaar bijvoorbeeld in remissie zijn, dat ze dan terugkomen naar de huisarts. En vaak, nou ja, en soms ook nog wel met vragen zitten van wat had ik nou eigenlijk? En vaak ook voor de klachten van vermoeidheid. Ik zie echt patiënten gehad, jonge mensen met veel vermoeidheid, deels afgekeurd door de UWV. Maar ook dat de UWV ze niet geloofde. Dat vond ik soms wel schijnende situaties. Dat je merkt van ja, iemand kan gewoon niet meer of kan niet op zijn eigen lichaam vertrouwen. Omdat het de ene dag prima gaat en de andere dag doodop. Dat waren dingen die meer, laat maar zeggen, dat is misschien niet eens zozeer huisarts, maar wel een soort maatschappelijk probleem waarbij jonge mensen echt afgekeurd kunnen worden en niet meer kunnen werken.
In welke leeftijdscategorie komt het meest voor?
Eigenlijk alle leeftijdscategorieën. Dus kinderen hebben ook ITP, kunnen ook ITP krijgen, maar daarvan is een veel groter aantal wat spontaan verbetert en nooit meer terugkomt. Bij volwassenen zie je dat de piek zit eigenlijk. De piek is een soort jonge vrouwenziekte, zou ik maar zeggen. Dus echt zo wat je ook ziet bij patiënten met schildklierproblemen, volgens mij. Jonge vrouwen hebben het meer. En dan boven de 60 is de verdeling tussen man en vrouw eigenlijk gelijk.
En in de tweede lijn, hoe ver kan de behandeling gaan? Wat voor soort behandeling?
Behoorlijk paar lijnen hebben we uitgezet eigenlijk. Iedereen start met een corticosteroïd. Heel lang was dat prednison. Tegenwoordig geven we dexamethason. Want dan geef je een korter blokje. Dus dan heb je minder corticosteroïd exposure.
Ja. Ja.
In de tweede lijn ga je dan ook kiezen tussen rituximab of TPO-receptoragonist. De TPO, dat is dus die soort EPO, maar dan voor je bloedplaatjes. En dan heb je receptoragonist. Dus eigenlijk wat je doet, is heel erg je beenmerg aanzetten om trombocyten aan te maken. Als dat allemaal niet werkt, kun je nog altijd naar zo'n scan. En lever- en mildscan hebben we in het Haga ziekenhuis tot nog toe alleen. En dan kijken we waar de bloedplaatjes worden afgebroken. Is dat voornamelijk lever, voornamelijk mild of een beetje van beide? En als het voornamelijk mild is en je doet een mild extirpatie, dan hoef je niet alle andere patiënten ook een mild extirpatie aan te doen.
Wauw.
Ja.
Nou, ik denk dat we voor de huisarts wel weten welke belangrijke thema's er rondom ITP spelen en wat we moeten weten. Met name die vermoeidheid, hè, moeten we ook opletten van dat kan erbij spelen bij ITP. Flinke vermoeidheid. Ja, ik denk dat we zo aan het einde zijn gekomen, of niet?
Ja. Ja, nou ja, in het stuk staat ook nog om de patiënt eventueel door te verwijzen naar de ITP-patiëntenvereniging, lotgenotencontact. Die vermoeidheid kan echt wel invaliderend zijn, inderdaad. En ik denk dat je daar als huisarts ook helemaal niet zelf mee, maar dat je echt daar psycholoog op kan inzetten of maatschappelijk werk of iets dergelijks.
Praktijkondersteuner.
Ja, nog beter. Ja, ik denk dat echt nog een beetje, of in ieder geval heel lang, een soort blinde vlek is geweest. Omdat we dachten, ITP, bloedpluis zijn goed, succes.
Ja. Ja.
Maar als volgens iemand in de maatschappij niet mee kan draaien. Ja. Dat is natuurlijk zonde.
Nou, Sofia, ontzettend veel dank voor deze uiteenzetting over de bloedplaatjes. En dan verwijs ik echt graag naar het artikel waar dat algoritme staat. En alles overzichtelijk te vinden is. Want dit is natuurlijk niet allemaal in één keer te onthouden. Beste luisteraars, dit was een podcast over trombocytopenie en ITP met Sofia Amini en ik ben Femke Veldman. Tot de volgende podcast.
Bedankt voor het luisteren. Gaf dit nou nieuwe kennis en inzichten? Volg ons dan op je favoriete podcastkanaal. Laat een review achter en deel deze aflevering met collega's. Kan je niet wachten tot de volgende podcast? Lees dan meer over de besproken onderwerpen op www.hnw.org. Tot de volgende!